interne keuken.
We gaan het over Urk hebben.
Dat klinkt zo, hè, zo. Urk.
Ik vroeg daarnet tijdens de plaat Sven Urk. Had jij daar eigenlijk al ooit van gehoord?
Nee.
Nee.
Enfin, ik weet dat die naam staat, maar ik kan mij daar niks mee voorstellen.
Urk, hoe moet ik Urk voorstellen? Ik ga er mij vanaf maken. Urk is een gemeente in Nederland waar 10 jaar geleden een moord werd gepleegd. Oh. En Matthias de Klerk was toen beginnend journalist bij De Morgen, heeft over die moord een artikel geschreven. Hij was daar toen niet tevreden over. En dat is blijven knagen, dat is in zijn hoofd blijven spoken. En nu is er een boek om zijn journalistieke misstap van toen recht te zetten. Dag Matthias de Klerk.
Goedemorgen.
Nu heb ik er mij echt van afgemaakt, want ik heb de essentie van Urk langs geen kanten getroffen. Maar ja, dat is misschien wel te begrijpen, want je hebt een heel boek nodig om de essentie van Urk te
begrijpen. Ja, het is alles wat wij niet zijn.
Urk is alles wat wij niet zijn.
Het is alles wat wij niet zijn. Het is een voormalig eiland in Nederland. En dat idee alleen al vind ik heel prikkelend. Een voormalig eiland. Het is ook een echt vissersdorp. Die hebben wij eigenlijk ook niet meer. Het is een zeer streng gelovig dorp. Ik denk ook niet dat we die nog hebben, zeg maar. Het is een dorp dat zich een beetje als een Asterix tegen de buitenwereld weert. Asterix tegen de Romeinen, zeg maar. En het is een heel andere wereld. Dus het ligt maar op 2 uurtjes rijden van Antwerpen. Maar je waant je er echt precies 100 jaar in de tijd misschien zelfs.
Ja. En de reputatie van Urk in Nederland is ook een beetje raar. Wordt er mee gelachen?
Het is heel dubbel. En alles wat je erover leest, voel je toch wel enige spot. De Nederlanders vinden het eigenlijk wel fijn om met dat heel vreemde volkje, zeg maar, daar te lachen. Ze worden wat als, ja, ik kan niet zeggen achterlijk, want dat is een heel zwaar woord natuurlijk. Ja. Maar het neigt er soms wel naar. Nederland verkneukelt zich wel.
Ja, zeg maar. Omdat ze inderdaad geïsoleerd zitten, zowel geografisch als voormalig eiland, daar moeten we straks over uitleggen hoe iets een voormalig eiland kan zijn. Maar ook in de tijd zitten ze geïsoleerd. Het lijkt inderdaad wat je zegt.
De jaren 60 zijn volledig aan dat dorp voorbij gegaan. Ja. Op alle vlakken, zowel qua autoriteit, seksualiteit, alles. Het dorp is eigenlijk een soort eiland in de tijd bijna. Het is blijven steken in onze oude maatschappelijke vormen. En dat maakt alsof dat je, als je naar Urk kijkt, het lijkt alsof je naar het verleden kijkt. En dan vinden de mensen dat grappig om te lachen met mensen die schijnbaar niet gemoderniseerd zijn.
Voormalig eiland. Hoe kan iets een voormalig eiland zijn?
Ja, dat is echt een bekend, maar tegelijkertijd bij ons ook onbekend verhaal. Dus Urk was vroeger een hoop keileem in het midden van de Zuiderzee. Dus de Zuiderzee, dat is nu het IJsselmeer, maar daar kom ik zo meteen toe. Dus een vrij grote binnenzee die in het noorden van Nederland lag en die in verbinding lag met de Noordzee.
Ja.
Maar in de Eerste Wereldoorlog hebben de Nederlanders eigenlijk beslist om een deel van de Zuiderzee in te polderen. Dat is echt eigenlijk wereldwijd was dat amper vertoond, zoiets. Dus hebben ze die zee afgesloten van de Noordzee. En hebben ze de helft van die zee ingepolderd. Hebben ze een totaal nieuwe samenleving gebouwd op de zeebodem. Dat is Flevoland, de provincie Flevoland. En daar lag dus één dorpje in de weg. Dat dorpje, dus de nieuwe polder, die kwam tot halverwege de zee, net tot de plek waar Urk lange tijd eiland was.
Het eiland Urk, ja.
Eiland Urk. Sindsdien is het eiland af en spreken we dus niet meer over de Zuiderzee, maar over het zoete IJsselmeer. Want dus het zoute water is zoet geworden door de instroom van de Rijn. Mm-hmm. En Urk lag in de weg. Ja. Dus eigenlijk, Nederland droomde van die ultieme nieuwe poldersamenleving met de beste boeren, de pioniers werden over het hele land geselecteerd. De Romeinen kwamen, zeg maar, en Asterix was klaar voor de strijd. Ja. Dus en dat dorpje ligt daar nog altijd en heeft, ja, houdt niet van de polder die nu in de achtertuin ligt. Zeg maar.
Je zou denken dat ze die Astrikiaanse strijd een tijdje kunnen volhouden. 5 jaar, 10 jaar, neem nu 20 jaar. Maar het is, wanneer is die inpoldering gebeurd?
Ze hebben de afsluitdijk gelegd. Dus het moment dat de Zuiderzee werd afgesloten van de Noordzee, dat is 1932.
Ja.
En dan was Urk-eiland af in 1939. En het heeft geduurd tot 1948 voor er een autoweg naar Urk kwam.
Ah.
Dus ze werden op alle vlakken genegeerd. Er was gewoon één reusachtig moerasland. Dus de zeebodem lag daar zompig te wezen, zeg maar. En niemand... Ze zijn de polder beginnen inrichten van aan de andere kant. Dus helemaal op het laatst. Dus jarenlang kon je er eigenlijk niet naartoe, was er geen autoweg. En dat gaf eigenlijk al aan dat Nederland niet hoog opliep met het dorpje Urk.
En was het echt de bedoeling om die Urkers weg te pesten dan?
Nou, er zijn daar plannen voor geweest om de boel daar toch plat te gooien, zeg maar. Ja. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar er is heel veel weerstand ontstaan in dat dorp. Want ze hadden gehoopt om een stukje van die vruchtbare zeebodem te krijgen, om erop te boeren. Maar het zijn eigenlijk de beste boeren van overal in Nederland die een stukje kregen, maar Urk niet.
Ja.
En dat heeft ervoor gezorgd dat die nog veel meer aan elkaar zijn beginnen klitten tegen de buitenwereld.
Er zijn een paar dingen waar we het zeker moeten hebben. Dat voormalige eiland is heel belangrijk in de mentaliteit die daar dan vandaag nog altijd leeft. Wat bijvoorbeeld in het voorzetsel dat je voor Urk moet gebruiken, zich weerspiegelt. Je zegt niet ik woon in Urk, je zegt ik woon op Urk.
Op Urk.
Alsof het nog altijd, vandaag nog altijd een eiland,
een eiland
is. Ja. Ik vond dat lastig om een tekstje op de webpagina te schrijven, Sven, want ik wou voortdurend in Urk schrijven, in Urk.
Ja, maar dat mag dus niet.
Nee, en ik had geen ruimte om dat uit te leggen. Maar
zodra je daartoe komt en je zegt in Urk, ben je per definitie een vreemde en weet iedereen, die snapt er eigenlijk helemaal niks van.
Heb je die fout gemaakt?
Natuurlijk.
Nee. Ik denk van zodra je daartoe komt, ben je een vreemde.
Precies. Van zodra je mond open doet en ze horen dat je geen Urkers praat, een heel specifiek dialect, dan ben je al een vreemde.
Ja. Want je hebt het wel degelijk aangepakt. Hè? Dus 10 jaar geleden was daar die moord gepleegd en kreeg jij de opdracht van de hoofdredacteur van De Morgen. Schrijf daar snel een stuk over. Ik moet het morgen hebben. Of misschien was het overmorgen.
Ik had echt eigenlijk maar een namiddag de tijd om zo'n dorp te doorgronden. En je moet dan weten, die zijn, zoals ik zei, Asterix tegen de buitenwereld, die zijn geen fan van die buitenwereld. Dat is een dorp dat heel erg op zichzelf leeft. Dus als journalist ben je er eigenlijk ook niet welkom. Nee.
Nu heb je dat artikel van 2009 gelezen. Schabouwelijk vind ik het niet, hoor.
Nee, maar mijn gevoel was helemaal anders. Ik keerde terug en ik dacht, dat is echt fascinerend. Dat is een onwaarschijnlijk interessant dorp. Maar ik heb de tijd niet gehad om het dorp echt te leren kennen. En dat is altijd blijven steken zo bij mij. En ik wilde de cirkel rondmaken 10 jaar later.
Dus is hij er gaan wonen, Sven?
Oké. Echt? Hoe lang?
Ik ben vorig jaar, heb ik er een half jaar permanent gewoond. Ik ben er voordien ook heel vaak geweest, nadien ook nog. Dus eigenlijk in 2019... Ik kan niet zeggen, was ik een Urker, maar waagde ik toch een poging.
Maar nu zit je al meteen met het probleem, hè? Want je maakt je dan de journalistieke illusie van ik word Urker met de Urkers. Uit wat je net verteld hebt, weten wij al dat dat tot mislukking
is. Het was het totale avontuur. Ik wilde... Kijk, altijd, ieder stuk dat je leest over Urk in Nederland, het gaat altijd over de meest besloten gemeenschap en daar kom je als vreemde niet in. En niemand krijgt echt de vinger achter dat dorp. Wat voor dorp is dat nu eigenlijk? Dus leek mij de uitdaging bijzonder groot om daar als totale vreemde in het hart van dat dorp te gaan wonen. En het was een groot avontuur. Ik heb nooit gedacht dat ik daar zoveel zou ontdekken. Maar evengoed stond ik na 2 weken terug thuis. Ik had het gezegd tegen mevrouw. Ik zeg, de kans bestaat dat ik hier binnen 2 weken huilend aan de voordeur sta en zeg, sorry, het is niet
gelukt. Je vrouw is niet mee verhuisd.
Mijn vrouw is niet mee geweest. Nee, want ik woonde eigenlijk in bij een zeer gelovig dorp in een kamertje dat was aangebouwd aan het huis. Er stond een eenpersoonsbed in het kamertje.
Hoe werkt dat dan? Je klopt daar op een dag aan en je zegt, goeiedag, ik wil hier komen logeren.
Wel, dat was heel moeilijk om een slaapplek te vinden in het dorp, want omdat het zo streng gelovig is, zijn daar ook geen hotels. En waarom zijn daar geen hotels? Omdat de zondagsrust zodanig gerespecteerd wordt. En dat zou, als er een hotel is, zou dat betekenen dat je op zondagochtend eieren met spek moet serveren aan een toerist. En dat is werken op zondag.
Okay,
en dat doe je niet. Nee. Dus ben ik eigenlijk via heb ik een beetje geluk gehad. Hoorde ik dan van een jonge kerel die ik leerde kennen. Hey, mijn ouders hebben een huisje, je bent welkom. En daar ben ik meteen op ingegaan.
Okay, ja. En dat was dus een diepgelovig gezin.
Ja, ik woonde bij een gezin met 6 kinderen. En dat is helemaal geen uitzondering op Urk. Er zijn ook gezinnen met 18 kinderen. 18. Maar 6, 7, 8, 9 kinderen is bijna standaard.
En dat heeft met die religie te maken.
Dat heeft er alles mee te maken, inderdaad.
De Nederlanders zullen daar misschien nog wel een beetje een idee van hebben hoe die religie in Urk werkt. Maar wij Vlamingen, die vanuit een katholieke geschiedenis komen, wij hebben er absoluut geen idee van. En in jouw boek worden er heel veel pagina's besteed aan het uitleggen van wat dat protestantisme is en wat hervormd is en wat gereformeerd is en wat bevindelijk is en wat rekkelijk is en wat precies is. Kan je dat in kort bestek even...
Nee.
Wacht. Hoeveel kerken zijn er in?
Er zijn er...
Letterlijk, de gebouwen.
Ik heb er 25 geteld, waaronder eentje op een industrieterrein. Boven een winkel waar ze tangen en zagen en boormachines verkopen, ging er plots een deurtje open en bleek daar ook een kerk in verscholen te zijn.
En dat zijn dan geen kerken van hetzelfde geloof, elk een eigen parochie? Nee, dat zijn concurrerende kerken die qua
dat zijn
ideeën,
concurrerende
qua godsbeeld,
kerken,
en qua mensbeeld...
Ja. Maar om terug te keren op je vraag, kan je eigenlijk het protestantisme uitleggen? Ja. Dat is ontzettend ingewikkeld en ik heb daar echt als een... ik ben er als een student maanden mee bezig geweest. Echt letterlijk. Ik heb daarover lezen, want er zijn zoveel stromingen. Maar als ik het gewoon heel kort samenvat, de Bijbel en niks dan de Bijbel. De waarheid staat daarin en dat is de enige waarheid. Nu kan je zeggen, dat geldt ook voor katholieken, ja. Maar... dat is bij protestanten nog veel meer gecentreerd op die Bijbel. En alles wat daarbij hoort qua rituelen en zo, laten zij achterwege. Ja. Dus op die manier. En dan heb je dan sommigen die het heel strikt interpreteren. Dat zijn dan de hele zwaren, heet dat dan, in het dorp. En je hebt ook de iets lichteren. En heel kort samengevat, hoe zwaarder, hoe drukkender het geloof, hoe kleiner de kans dat je naar de hemel gaat, om het zo te zeggen. En hoe lichter de kerk, hoe meer kans of hoe...
Dat je niet naar de hel gaat.
Dat is goed samengevat, ja.
Ja, want je zegt nu wel, de Bijbel en niets aan de Bijbel is de essentie om dat protestantisme te begrijpen. Maar ik vind het toch wel iets ingewikkelder dan dat.
Het is bijzonder ingewikkeld,
ja. Want ja. Als ik nu het katholieke godsbeeld, ja. In drie woorden samengevat, God is liefde, komt dicht in de buurt. Mm-hmm. Maar God is liefde in dat protestantse wereldbeeld klopt niet, hè?
Nee.
Het is een en al hopeloosheid en... Bijna iedereen is ervan overtuigd, ik ga naar de hel en mijn kinderen gaan naar de hel. En...
Ja, dat is echt ontzettend confronterend, de eerste keer dat je daar dus bij komt. Je hebt op Urk, er zijn zodanig veel stromingen in het protestantisme dat je er op Urk dus verschrikkelijk veel hebt, maar velen behoren dus tot de zwaarste groep. En die zwaarste groep, dat is inderdaad, je moet gewoon hopen dat je bekeerd wordt, dat jij naar de hemel mag en niet naar de hel. Maar bij de hele zwaren is het dus een zeer, zeer select groepje dat uitverkoren is. Dus de meeste mensen zijn ervan overtuigd, met mij komt het niet goed. Ik ga niks ervaren, ik ga niet bekeerd worden. En dat was voor mij wel een grote schok. Want dan zit je plots in een woonkamer bij mensen die allemaal zeer sobere, donkergrijze kledij dragen. Enkel de melk is wit in zo'n huis, dat meen ik echt, want wit is te vroom, dus heel, heel donker. En dan hoor je iemand van 80 vertellen, ja, ik ga naar de hel.
Want ik ben niet bekeerd. Maar jij gaat elke zondag naar de dienst?
Ja, en dan is dat...
Wat betekent bekeerd dan?
Bekeerd is eigenlijk dat er iets plaatsvindt in jezelf, dat je eigenlijk voelt dat je een soort, ik ga niet zeggen gedaanteverwisseling ondergaat, maar dat je dus voelt dat je een ander mens wordt. Dat je, dat is heel ingewikkeld. Ja, hoor. Dat is een heel
dus belangrijk is, dat is een proces dat van God uit vertrekt.
Ja,
het is
zeker.
Het is niet door je gedrag.
Bij de hele zwaren komt het niet uit jezelf. Het is iets wat je eigenlijk
overkomt.
Ja.
En eigenlijk goed zijn op deze aarde en niet zondigen en bidden, dat helpt allemaal niet.
Nee. En aflaten, zoals in der tijd dat je je plekje kon afkopen, als het ware, dat bestaat al helemaal niet.
Het is echt de genade Gods.
Ja,
en dat is voor...
bij de hele zwaren. Ja, ja.
Alleen
bij de
gezellig dorp eigenlijk.
En het kan zijn dat moeder ervan overtuigd is, ik ben bekeerd en vader niet en de kinderen ook niet.
Juist.
En ik ga naar de hemel en jullie komen allemaal in de hel terecht.
Ja. En dan te weten dat ze van mij er ook van overtuigd zijn. Ik ben dan een niet-gelovige.
Ja, ja.
Dus voor mij was het glashelder, die kerel, die komt er niet.
En hoe ziet die hel eruit?
Vuur, dat heb ik toch... dat klinkt allemaal heel spectaculair, maar het is wel echt zo. Als je dan vraagt, hoe ziet de hel eruit? Dorst, vuur, brandende pijn.
En geloven die dat echt?
Daar durf ik eigenlijk geen antwoord op geven, want je kan nooit echt in het hoofd kijken van iemand. Zit daar traditie in? Zit daar een soort sociale druk in als iemand dat vertelt? Van kijk, ik ben streng gelovig. Maar ik heb toch een aantal mensen gezien bij wie het toch wel heel erg diep ging. En ik zeg, dat is een deel van Urk. Hè. Er zijn lichter zijn, maar toch, het is heel confronterend.
En 98% van de Urkers noemt zichzelf christen.
Het is eigenlijk het meest gelovige dorp van Nederland.
En ben jij mensen tegengekomen die dagelijks of op zondag twee keer naar de kerk gaan, want het is twee keer op zondag, maar die dan tegen jou toch zeggen van eigenlijk geloof ik dat allemaal niet, hoor.
Dat zijn katholieken, Koen.
Er zijn er zeer weinig. En in een dorp waarin iedereen kent en waarin die eilandsmentaliteit iedereen met elkaar verbindt, dan zeg je dat beter niet luid op.
Zeg maar, het klinkt ongelooflijk depressief, hè? Alsof er een soort zwaarte over dat dorp hangt.
Ja, maar dat dorp heb ik ook ervaren als zeer humoristisch. Mensen die toch een zekere zelfspot hebben. Dus op een bepaalde manier vinden die Urkers dan ook wel een manier om met die zwaarte en die somberheid, of toch een aantal kunnen daarmee om.
Ja. Want het, als je in het tweede deel van jouw boek terechtkomt, dan slaat het bijna om. Want je gaat dan naar het industrieterrein, op die nieuw aangelegde, opgespoten gronden zijn industrieterreinen aangelegd. En daar zijn dan illegale cafés.
Ja.
En daar wordt in cocaïne gehandeld. En daar is visfraude, want het is een vissersdorp.
Het is een 100% vissersdorp, ja.
Daar wordt bedrog gepleegd. Enfin, alles wat Gods verboden heeft, gebeurt in Urk, het meest christelijke dorp van Nederland.
Maar dat industrieterrein, daar zie je dus het totaal tegenovergestelde van wat je in dat oude dorp ziet. Hè. Want zoals ik zeg, het zijn de echte strenge Calvinisten. Je moet een sober leven leiden. En dat industrieterrein die daar aanhangt, dat is bijna nog groter dan het dorp zelf. Dat is een reusachtig gebied. En wat zie je daar overdag? Die Urkers, het dorpje dat eigenlijk in de weg lag, waar iedereen mee lacht, die hebben de hele wereld veroverd op economisch vlak. Dus gelovig, zeer streng, cultureel, uiterst behoudend. Maar ze verkopen hun vis aan Amerika, aan Japan, aan Canada. Ze laten vis komen uit Alaska, uit Argentinië, uit Namibië. Dus op economisch vlak kan echt werkelijk alles. En ik heb daar mijn ogen uitgekeken. Want als je ook maar ergens in West-Europa tong of school eet, is de kans heel groot dat die vis op Urk is gepasseerd.
En dat de winst ook naar Urk stroomt.
En de winst stroomt ook naar Urk. Dus het is tegelijkertijd ook het dorp in Nederland met de laagste werkloosheid. Het is ook het dorp met de jongste bevolking. En ik kan zo'n tijdje doorgaan qua lijstjes dat Urk.
Maar er zijn dus stinkend rijke Urkenaren, Urkers.
Dat... Zeer zeker. En die hebben dan ook omwille... Dat is dan moeilijk om in overeenstemming te brengen met je geloof. Hè, want je wordt verondersteld
om
het sobere leven te leiden.
Ja.
En dan kom ik daar iemand tegen die een zeer bloeiend bedrijf heeft op het industrieterrein. Die met een Audi A8 rijdt en die me zegt, ik ga hem toch verkopen. Het is ijdelheid. Zoiets kan niet. En die zit dan echt aan het stuur. Kan ik dit nu maken om met mijn auto door het dorp te rijden of niet? En dat maakt het enorm fascinerend voor mij. Hè.
Het is ook het gulste dorp van Nederland. In jouw lijstje waar ze bovenaan staan.
Oh ja,
gulheid en doneren aan allerlei...
Daar haal je echt, zonder overdrijven, een paar uur tijd 100.000 euro op.
En dus niet om hun hemel te verdienen. Hè, want
om de anderen te helpen. Niet, ja. Er zijn zoveel contrasten in dat dorp. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik kan nog een eindje doorgaan over wat
had jij nu iets gekeken. Over drugshandel gezegd?
Daar moeten we naar terugkeren.
Ja,
dus het industrieterrein, dat is van maandag tot vrijdag, is dat de hele wereld komt binnen. En dan op vrijdagavond en zaterdagavond wordt er geen vis versneden achter de elektrische poort.
Maar cocaïne.
Maar dan zie je dat daar een groot deel... Toch een significant deel van de Urker jongeren, die gaan daar total los. Total los. En dan bedoel ik geen 5 pintjes drinken, maar dan is het een bak bier drinken. Hè. Dat soort dingen. En alles kan daar. En ik ben daar heel erg van geschrokken. Dus dat bedoel ik. Ik ga naar dat dorp met de wetenschap van ja, dat is toch heel bijzonder en dat geloof en dat oude eiland. En hoe langer ik er woonde, hoe meer ik eigenlijk de realiteit op Urk begon te ervaren als een reeks Russische poppetjes, als baboeskas. Er verschool altijd nog een wereld in een andere wereld. En telkens wanneer ik dacht, ik heb de waarheid gevonden, dit is Urk, was er weer nog een andere wereld die zich openbaarde. Waaronder die verdoken wereld op het industrieterrein. En dus jongeren... Ik zat op vrijdagavond... Maar ik heb er ook wel behoorlijk wat bier gedronken, moet ik zeggen, om die jongeren te leren kennen.
Ja.
Ik heb daar van alles gezien.
Je moet integreren.
Tuurlijk. Gonzo journalism natuurlijk. En dan daags nadien zat ik ook in de kerk met hoofd van tropisch hardhout. En dan keek ik om me heen. Hey, je was er gisteren ook. Kijk, en jij ook. Dus dat was echt heel bijzonder.
Wauw, heeft Netflix al gebeld om je boek te verfilmen?
Ja.
Want zo klinkt
het. Is het waar?
Ja. Echt, man.
Nee. Maar dan, die ouders van die jongeren...
Ja.
Ik kan me inderdaad inbeelden dat die jongeren een spelletje spelen en dat die in de kerk zitten, maar dan de avond ervoor uit de bol gaan. Maar de ouders van die kinderen, die diepgelovig zijn, mm-hmm. daar moet toch een enorm
die weten dat
generatieconflict zijn. Zij moeten dat toch ten gronde afkeuren wat hun kinderen doen.
Zeker. En het wordt eigenlijk ook, ik ga niet zeggen ontkend, maar er wordt van weggekeken. En er zijn een groot aantal gezinnen die eigenlijk redeneren, het geloof zal dit wel oplossen. Laat de jongens en meisjes maar eens even alles doen wat niet mag. Dan gaan ze nadien wel tot geloof komen, zoals het dan heet. Dan vinden ze wel een urkerpartner, dan gaan ze een gezin stichten en dan komt alles goed. Maar ik denk dat heel weinig urkers zich echt een goed beeld kunnen schetsen van wat daar gebeurt. Iedereen zegt wel, ja, de jongens drinken wel eens een pintje op het industrieterrein. Nee, dat zijn volledig professioneel gebouwde discotheken waar alles kan. Ja. Waar echt alles kan. Er is ooit een bitcoinfabriek op dat industrieterrein ook gevonden. Dus,
een christelijke bitcoinfabriek. Ja. Dus. Wat gebeurt er, of gebeurt dat niet? Wat gebeurt er als een kind zegt tegen zijn zware gelovige christelijke ouders, ik geloof niet meer.
Dat vind ik hetgene wat mij het meest is opgevallen, is dat het dorp natuurlijk naar het behoud streeft. En als je in die situatie zit, dat je denkt van ik ga mijn eigen moreel kompas ontwikkelen en niet zomaar aannemen wat mij wordt aangeleerd. Want dat is ook lastig. Hè? Er zijn geen reguliere scholen. Het is allemaal christelijk onderwijs. Dan heb je ook, je hebt een christelijke gymclub. Hè? Ik bedoel, alles is christelijk.
Brainwashing.
En dan op dat ogenblik, als je denkt van ja, ik zie het helemaal anders, is dat heel moeilijk. Zowel op familiaal vlak, op cultureel vlak. En dan zie je dat veel jongeren daarmee worstelen. Maar daar eigenlijk niet altijd een klankbord vinden of iemand waar ze dat kunnen aan vertellen. En daarom ben ik heel blij dat ik goede commentaar krijg van de urkers van man. Je hebt dingen blootgelegd die hier eigenlijk nooit besproken worden. Dan kreeg ik ook anonieme mails van mensen die zeiden, ik wil heel graag met jou aan de rand van het dorp afspreken waar niemand ons kan zien.
Over mijn twijfels.
Ja, en ik had een mailadres aangemaakt waar mensen op mij konden op contacteren. Soms waren die mails die ik kreeg dus anoniem. En dan bleef ik een tijdje babbelen van wat is jouw verhaal, waarom wil je met me afspreken? En dan, zoals ik zei, je kan niet openlijk praten in dat dorp. Want het tast je familiale positie aan, je sociale positie, je religieuze positie, je economische positie. Je zal maar niet meer geloven en een groot bedrijf hebben met allemaal christenen die je klanten zijn. Je kan de dag nadien, als je plots zegt, ja, het geloof, wat stelt het nog voor, de helft van je klantenbestand kwijt zijn.
Je kan niet anders dan emigreren bijna, om het zo te noemen.
Ja, er zijn veel mensen die vertrekken en er is een zekere frustratie bij jongeren van waar kan ik heen? Want je moet eigenlijk alles achterlaten. Als je nieuwe ideeën hebt en je denkt van ik ga naar Amsterdam, dan heeft dat familiale repercussies. Ja, je eigen achtergrond, je roots, je hebt daar dan voor altijd een soort duale relatie mee. Dus bij mij, dat maakte deel uit van die ontdekking. En de schellen viel mij van de ogen. Dan zat ik daar op een anonieme plek in een bos met iemand te praten waar niemand ons kon zien. En ik heb heel veel van dat soort verhalen gehoord, waardoor ik merkte van hey, ik ben hier wel diep aan het kunnen. Ik ben aan het doordringen.
Fascinerende gemeenschap, fascinerend boek. Vond ook erg goed geschreven, de ontdekking van Urk. Ik heb nog één vraag. Typisch voor de Urkers. Het zijn allemaal vissers.
Heel veel
vissers. Ja. Het zijn allemaal macho's.
Zeker.
Die veel drinken. En ze hebben allemaal een gouden oorbel.
Ja, dat is het statisch symbool. Dan ben je een echte Urker.
Jij hebt ook een gouden oorbel. Heb ik daar straks gezien. Heb je die sinds je op Urk bent geweest?
Het is geen gouden oorbel, maar ik zal het maar toegeven. Ik heb die oorbel laten schieten toen ik terug was uit Urk.
Ah, ja.
En er zijn nogal Urkers die mij vroegen van hey, wat doe je nu? En ik kan het zelf niet verklaren. Het is een gewone oorbel. Er hangt dus geen schip in mijn oor.
Ah, bij hem wel. Ah, ja,
maar ik ben een stadsmusje, zeg maar, met papieren handen die boeken schrijft. En ik liep daartussen al van die kerels. Dus op de een of andere manier
toch een poging.
Heb ik toch iets meegenomen en voel ik me toch iets mannelijker. Nu
de ontdekking van Urk. Matthias de Klerk, dank je wel. Interne keuken.